Goedemorgen. Afgelopen week waren Arie en ik op bezoek bij Judith, onze jongste dochter, in haar studentenkamer in Groningen. En als ik dan zo in Groningen ben, dan moet ik ook altijd even terugdenken aan de tijd dat ik zelf student was in Groningen. En in tegenstelling tot haar was ik niet zo'n hele ijverige student. Ik vond studentenleven gezellig en ik was eigenlijk meer van de gezelligheid. Maar studeren... Maar dat was eigenlijk niet helemaal mijn ding. En toen Arie en ik trouwden, toen was ik nog aan het studeren. En toen zei een studiegenoot van mij, ja, Rodi, ja, die doet de studie er altijd maar zo'n beetje bij. Ja, waarbij? Ja, gewoon bij huistuin en keukending eigenlijk gewoon. Bij de gezelligheid dan. Ja, dat studeren, dat moest eigenlijk ook nog wel ergens. Uiteindelijk heb ik wel een papiertje gehaald, maar echt inspirerend vond ik het ook niet, die studie. Misschien kwam het ook wel een beetje door de docenten, want dat waren echt van die studeerkamergeleerden. En dat was ook niet helemaal waar ik me aan kon spiegelen. Dat was niet hoe ik wilde worden. En ik ben dus ook niet echt een studeerkamergeleerde geworden, zoals jullie zien. Maar daar heb ik op zich niet heel veel enorme spijt van of last van. Studeren was niet echt mijn ding. Maar nu zijn we bezig met het studeren op Gods woord. We zijn bezig met de themaserie In zijn voetstappen. Dit is de vierde preek op een rij. En we hebben het over Jezus volgen. We willen van hem leren. We willen op hem gaan lijken. En dat doen we nu in 6 preken. Dan hoop ik niet dat je hier dus komt als 6 colleges waar je bij aanwezig moet zijn. En dan maar een beetje je papiertje probeert te halen. Want weet je, in zijn voetstappen gaan... Een leerling van Jezus zijn is niet iets wat je er maar een beetje bij kunt doen. Jezus' boodschap is heel radicaal. Want Jezus zegt, het is alles of het is niets. We hebben al een aantal gedeelten gelezen uit Lucas. We zijn begonnen bij de kribbe. We hebben gezien hoe Jezus in de synagoge in Nazareth vertelde waarvoor hij gekomen was. Om het verlorene te zoeken, om steeds uit te reiken. Nou, juist de mensen die zwak waren, die ziek waren, die pijn hadden. Daarmee doorbrak hij de gewoontes van het volk van die tijd. Hij was verrassend. Zijn onderwijs was anders dan van de schriftgeleerden. Hij sprak met gezag. Hij deed zelfs wonderen. En er kwamen steeds meer mensen achter hem aan. Een grote groep mensen volgde hem. En ondertussen... zijn we beland bij Lucas 14. Daar wil ik graag met jullie lezen. We lezen Lucas 14, vers 25 tot 33. Jezus is ondertussen onderweg naar Jeruzalem. Hij weet, hij gaat daar niet heen, alleen heen om wonderen te doen of om een mooi onderwijs te brengen. Maar hij weet dat hij daar zal gaan sterven. Maar al die mensen met hem meelopen, die zijn vooral heel enthousiast over hem. Jezus heeft alles aangekondigd, ik ga daar sterven. Dat snappen ze eigenlijk niet, dat verwachten ze ook niet. Hij zal hun koning worden. Hij is tenslotte de Messias. En hij gaat naar Jeruzalem en zij gaan met hem mee. Enthousiast zijn ze, grote groepen, maar Jezus spreekt ze aan. En dat lezen we in Lucas 14, vers 15 tot 33. Vele mensen trokken met hem mee. En terwijl hij zich omkeerde, zei hij tegen hen, als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan geen discipel van mij zijn. Want wie van u die eerst een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien. Opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, alle die het zien hem beginnen te bespotten en zeggen, deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien. Of welke koning die een oorlog ingaat om te strijden met een andere koning, gaat niet eerst zitten om te beraadslagen of hij bij machte is met 10.000 man tegemoet gegaan die met 20.000 man tegen hem optrekt. En zo niet, dan stuurt hij als de ander nog ver weg is een gezantschap om te vragen wat de vredesvoorwaarden zijn. Zo kan dan ieder van u, die niet alles wat hij heeft achterlaat, geen discipel van mij zijn. Tot zover. Als jullie goed geluisterd hebben naar wat ik voorlas, dan viel het je misschien al op. 3 keer in een paar versen staat, wie dit of dat niet doet, die kan mijn discipel niet zijn. Discipel, een leerling. Het is voor ons een heel gewoon woord. Als je een beetje in dat christelijke wereldje zit, discipelschapscursussen worden her en der gegeven, een leerling zijn van Jezus, we weten het allemaal. Maar om even goed te laten doordringen wat het betekent om een discipel te zijn, is het goed om even na te denken over het Joodse onderwijssysteem. In de tijd van Jezus, in het Jodendom, kregen alle jongetjes een opleiding in de wet. Als je niet zo goed kon leren, dan was het vrij snel klaar en dan mocht je in het bedrijf van je vader aan het werk. Dan werd je visser, bakker, boer. Als je een beetje koppie-koppie was, dan mocht je doorleren. Dan mocht je een echte schriftgeleerde worden. En dan, als je heel goed was, maar dan ook heel uitzonderlijk goed, dan mocht je misschien een leerling worden van een grote leermeester. Een rabbi werd dat in die tijd genoemd. Er waren een aantal rabbis bij het Joodse volk die preekten met gezag, die erkend waren als leermeesters. En het was de droom van elke jongen, het was de droom van elke ouder, dat zijn of haar kind werd uitgekozen om een leerling te zijn van zo'n rabbi. Dan had je het gemaakt bij het Joodse volk. En zo'n rabbi die lette heel goed op al zijn leerlingen als hij les gaf. Wie waren er goed? Wie blonken uit? En dan koos hij er een aantal uit. De echte knappe koppen werden gescout als het ware. Ja, jij mag mijn leerling zijn, want ik zie potentie in jou. Jij bent zo goed. Ik denk dat jij wel kan worden zoals ik. En dan mocht zo'n student mee gaan lopen met een rabbi. Hij kreeg les in theorie, maar het was ook praktijkonderwijs. Het was ook stage lopen. Wat zei die rabbi? Hoe deed die rabbi? Hoe leefde die rabbi? Op de voet werd die rabbi gevolgd door die leerlingen. En omdat het zo'n eer was dat ze daarvoor gekozen waren, dachten ze er ook niet aan om niet met die rabbi mee te gaan. Het zou een schande zijn om zomaar weg te lopen. Terwijl jij hoorde bij die uitverkorenen die dat onderwijs mochten genieten, die zo ver konden komen. En nu zien we Jezus. Hij was niet officieel erkend als leermeester bij het Joodse volk. Toch zagen de mensen, dit is een rabbi. Hoe hij spreekt, hoe hij lesgeeft, dat zijn woorden met gezag. Hij was dan misschien niet erkend door de officiële Joodse raad, door de hoge priester en hoe dat in die tijd ging. Maar hij was wel door God erkend. En hij was bekrachtigd met de Heilige Geest. Mensen konden er niet omheen. Jezus was een rabbi. Maar als het om leerling zijn van Jezus gaat, dan geldt er een hele andere selectieprocedure. Dat blijkt. Jezus kijkt niet naar de extreem knappe koppen die heel goed kunnen leren. Jezus kijkt naar het hart van de mensen. Zijn ze bereid met mij mee te gaan? En hij ziet potentie dat mensen kunnen worden zoals hij. Niet omdat die mensen zelf zo goed zijn, maar omdat hij weet wat God kan doen in de harten van mensen. En hij kiest heel gewone mensen. Vissers. Zelfs een tollenaar wordt zijn discipel. Zagen de mensen al helemaal niet? Die maakt toch geen kans? Die domme vissers maken toch geen kans om zo hoog opgeleid te worden? En Jezus werkt het hele selectiesysteem anders. En hij heeft 12 mensen gekozen, maar er lopen nog veel meer mensen achter hem aan. Die denken, hé, als die vissers een leerling kunnen zijn van deze rabbi, misschien wij ook wel. En aan de ene kant is Jezus heel uitnodigend. Hij zegt niet, ik heb mijn selecte groepje studenten geselecteerd, dit zijn de mensen met wie ik het zie zitten. Vlak voordat hij dit gaat zeggen, heeft hij een verhaal verteld. over een groot bruiloftsmaal. Waar juist de verschoppelingen welkom zijn. Waar iedereen mag aanschuiven die op de uitnodiging ingaat. En Jezus nodigt als het ware iedereen ook uit om zijn leerling te zijn. Hij ziet in iedereen potentie. Want iedereen kan door de kracht van God worden zoals hij. Leren van hem. Maar Jezus zegt, je bent uitgenodigd. Maar weet wel, het is alles of niets. Het is niet goedkoop. Het gaat je wat kosten. En daar gebruikt hij grote woorden voor. Jezus zei namelijk, als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen familie, ja zelfs ook zijn eigen leven. Jezus gebruikt hier een heel groot woord. Wat eigenlijk niet bij hem lijkt te passen. Jezus praat toch altijd over liefde? Hij zegt, je moet je naaste lief hebben als jezelf. Dus je houdt van je naaste en je houdt van jezelf. Hij zegt zelfs dat je je vijanden moet lief hebben. En nu heeft Jezus het ineens over haten. Je ziet ook dat veel Bijbelvertalingen er niet helemaal mee wegkomen. Die vertalen haten dan maar niet als haten. Die kiezen een ander woord. Maar er staat gewoon haten. Jezus gebruikt het woord haten. Hij wil er dus wat mee zeggen. Nou is het zo dat voor ons zo'n woord misschien een beetje rauw op ons dak valt. Maar de Joodse mensen die kenden dat gebruik van haten wel een beetje. Al uit het Oude Testament. Daar werd het dan vaak al gebruikt als een soort stijlfiguur om te zeggen. Je kiest de een boven de ander. Je houdt van de een, je haat de ander. Niet haten qua gevoel. Maar haten van, ik verkies de een boven de ander. De een heb ik lief, de ander haat ik. Ik stel de ene ver boven de andere. Maar toch zegt Jezus dat niet. Hou meer van mij dan van je familie. Hij gebruikt het woord haten. En ik denk dat hij daar expres ook voor kiest, om een groot woord te gebruiken. Zodat mensen er niet te makkelijk over denken. Het is een heel radicale keus om Jezus boven je familie te stellen. Een keus die lijkt op haten. Zeker in de tijd waarin Jezus leefde, was familie heel erg belangrijk. Familie was het hele systeem waarin je functioneerde. Wij zijn nu weer wat individualistischer, maar ook in onze tijd is familie nog heel belangrijk. Familie vormt namelijk je identiteit. Je bent een kind van je ouders. Je hoort bij een bepaalde familie. Daar werd je identiteit door bepaald. Jezus zegt, die identiteit overboord ermee. Als je mij volgt, dan hoor je bij mij. Dan wordt jouw identiteit bepaald door het zijn van een leerling van Jezus. En niet door het zijn van een kind van je ouders. Het krijgen van kinderen was niet alleen leuk en aardig, maar dat was ook een stukje ouderdagsvoorziening. Je familie was je sociale vangnet. Als je oud werd, zorgden die kinderen voor je. Als je problemen had, dan kon je bij je familie terecht. Die vingen je op. Bij ons doet de overheid daar een stukje van. Zorgverzekering, maar in die tijd speelde je familie daar een heel grote rol in. En Jezus zegt, dat sociale vangnet, jouw hele zekerheid die je aan familie vindt, zet hem aan de kant. En zoek je zekerheid in mij. En verder heeft familie vaak dromen, gedachten, ideeën over je. Ik zei het net al, bijna elke familie hoopte dat een van hun kinderen een leerling van zo'n rabbi zou worden. Want dan had jouw familie het ook echt gemaakt. Dat was ook een stukje familie-eer. Familie geeft bepaalde verwachtingen. Je leefde voor het belang van je familie. Of desnoods voor je eigen belang. Maar Jezus zegt, wil je gaan leven voor het belang van mijn koninkrijk? Wil je mij volgen? En dat hebben we al gezien dat Jezus dat zelf doet. Het had voor hem geen enkel belang om de zieken, de armen, de melaatsen, de tollenaars op te zoeken. Sterker nog, zijn hele reputatie ging eraan. Hij werd niet geëerd door andere schriftgeleerden. Wat doe jij dan? met dat soort mensen omgaan. Hij diende niet zijn eigen belang. Hij kwam om te doen wat God van hem vroeg. Verder had je als kind, of als man, of als vrouw, of als ouder ook natuurlijk de zorg voor elkaar. En dan kun je jezelf wel heel verantwoordelijk voelen. Ik ben verantwoordelijk voor de zorg voor mijn familie. En Jezus vraagt daar ook een stukje afstand te doen van je eigen waarde daarin. Te denken dat jij wel voor je familie kan zorgen. Durf je de zorg voor je familie aan mij over te laten? Haten gaat niet over niet liefhebben. Haten gaat over radicaal kiezen om niet te functioneren in het systeem hoe de wereld het je aanleert. Maar om daar afstand van te nemen. Maar om Jezus te volgen. Voor je identiteit, voor je zekerheid, je vertrouwen. En dat je de verantwoordelijkheid neemt. Niet voor de taken die je familie op je leggen, maar voor wat God van je vraagt. En om de zwaarte van die keus nog iets te benadrukken, gebruikt Jezus daar nog een beeld bij. Wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt. Mensen worden opgeroepen hun kruis te dragen. Nou denk ik, zoals we hier zitten, zitten we al best wel lang een beetje in dat christelijke wereldje. Vroeger leerde ik op de zondagsschool dat liedje Gods weg is de beste, ik weet niet of je het kent. Gehoorzaam zijn roepstem, neem je kruis op. Nou, en volg hem, we zongen het zo. Beetje uptempo, vrolijk liedje. Je denkt, kruis opnemen? Och, doe we even. Ja, deed Jezus ook. En ik denk dat ik dat wel kan, dat wil ik wel voor hem. Maar Jezus zegt dat hier tegen een groep mensen voor wie het kruis heel concreet is. Langs de weg bij Jeruzalem staan ze soms. Kruisen waar een misdadiger aanhangt. Het is de meest schandelijke, gruwelijke, pijnlijke dood die je je maar kunt voorstellen. Zij hebben op dit moment het kruis nog niet leren kennen als het reddingsmiddel. Waar Jezus gaat sterven. Jezus heeft wel zijn lijden aangekondigd. Hij heeft nergens aangekondigd dat hij aan het kruis gaat. Enige keer dat kruis wordt gebruikt door Jezus, is in een oproep aan zijn discipelen om hun kruis op zich te nemen. Maar ze hebben het hun rabbi nog niet zien doen. Ze weten ook niet en snappen ook niet dat hij dat gaat doen en waarom. En toch zegt Jezus dat al hier. Hoe zal het overgekomen zijn op die mensen? Wie gaat er vrijwillig een kruis opnemen? Ben je toch van een lotje getikt? Toch zegt Jezus dat. Durf jij zo gek te zijn? Hou je zoveel van mij dat je die schande over je heen wil laten komen van een kruis? Dat het je zelfs je leven kan kosten op de meest gruwelijke manier. Met pijn, met ellende. En als je dat niet kan, kan je mijn discipel niet zijn. Om het een beetje te verduidelijken, gebruikt Jezus twee vergelijkingen. Dat doet Jezus altijd graag in zijn onderwijs. Niet alleen maar theorie, maar gewoon even een praktisch voorbeeld, zodat de mensen met een alledaags voorbeeld snappen waar het over gaat. En dat doet hij dan ook nog regelmatig in vraagvorm. Jezus geeft geen harde stellingen, maar hij wil dat mensen aan het denken worden gezet. Jezus wil namelijk niet als meester jou zoveel mogelijk feiten overbrengen, zodat je slim wordt. Jezus wil jou levenswijsheid bijbrengen. Waar je zelf over nagedacht hebt. Je moet je verstand niet uitschakelen als je Jezus volgt. Hij vraagt juist in zijn onderwijs om mee te denken. Om zelf na te denken. Om eigen beslissingen te nemen. Je wordt nergens toe gedwongen. Maar denk wel na. en kies dan. En Jezus gebruikt twee vergelijkingen. Van een man die een toren bouwt en een koning die een oorlog gaat voeren. Hij zegt, in het gewone leven doet niemand dat toch, aan een bouwproject beginnen, maar niet weten of hij het wel kan betalen. Gewoon beginnen en dan ben je net begonnen, maak je het niet af. Dat is belachelijk. Dat doen mensen überhaupt niet. Als je een beetje slim bent, dan doe je dat niet. Als je een oorlog gaat voeren, dan stort je je niet zomaar in een strijd als je niet weet of je kan winnen. Hangt te veel van af. Als je niet zo goed hebt voorbereid, als je niet bedacht hebt of je kan winnen, dan leg je zelf het loodje. Dat zou toch dom zijn, om je zomaar zonder nadenken in een strijd te storten? Nee, en dan staat er in allebei de gelijkenissen, degene die wie een toren gaat bouwen, gaat hij niet eerst zitten? En die koning, gaat hij niet eerst zitten? Natuurlijk ga je eerst zitten. Dat is wat de mensen moeten denken. Natuurlijk neem je geen impulsieve beslissingen op deze terreinen. Jezus wil zeggen, neem ook geen impulsieve beslissing als het op het volgen van Jezus aankomt. Ga eerst zitten. Bedenk wat het betekent om een discipel van Jezus te zijn. Denk erover na wat het kost. Denk erover na of je sterk genoeg bent. Want als je tot de helft komt en het opgeeft, dan verlies je alleen maar. Waarom zou je dat doen? Begin er dan gewoon niet aan. Je mag zelf kiezen. Wat deden de mensen? Ze luisterden niet echt naar Jezus. Ze liepen gewoon achter hem aan naar Jeruzalem. Maar je ziet, ze hebben er niet echt over nagedacht. Want wij weten hoe het verhaal verder gaat. In Jeruzalem slaat de stemming in het volk gewoon helemaal om. Die grote menigte die Jezus toejuichte, die roept kruisig hem, kruisig hem. Ze nemen niet zelf hun kruis op, achter Jezus aan. Nee, ze nemen afstand van hem, veroordelen hem juist tot de dood. En Jezus had 12 discipelen die heel dicht bij hem stonden. Petrus die zei, ja, ik kan dat. Ik wil met u sterven. We hoorden het net bij het verhaal van de kinderen. Petrus stond daar. Hij was eigenlijk besloten achter Jezus aan te gaan. Maar toen het puntje bij het paaltje kwam, kon hij het niet. Hij zei, nee, ik ken Jezus niet. Ik ken Jezus niet. Jacobus en Johannes die hadden gezegd, ja hoor, wij kunnen diezelfde beker drinken die u drinkt. Maar toen het puntje bij het paaltje kwam, lieten ze Jezus daar alleen. En de rabbi, die nam het kruis op zich. En die liep daar om te sterven. Maar achter hem liep niemand. Er liepen geen discipelen. Want die waren allemaal weggegaan. En de rabbi liep daar alleen. Is het dus gewoon niet mogelijk om discipel te zijn? Dat zegt Jezus hier dan. Je moet eerst rekenen. De menigte die had misschien niet gerekend. Ja, gaf het maar op. De discipelen hadden wel gerekend. Dachten, wij kunnen dit. Ze konden het niet. Maar gelukkig stopt het verhaal daar niet. En zien we dat ze een tweede kans krijgen. De leerlingen konden die prijs niet betalen voor het volgen van Jezus. Maar Jezus heeft daarom eerst de prijs betaald. Hij is gestorven aan het kruis. Juist om die prijs te betalen. Zodat er ruime genade is voor mensen die het uit zichzelf niet kunnen. Om het opnieuw te proberen. En we lezen in Handelingen hoe de Heilige Geest kwam over de mensen. Bij de Heilige Geest kwam er ook kracht. Kracht om toch dat kruis op te kunnen nemen. Want we zien het gebeuren. Als Jezus naar de hemel is gegaan en de Heilige Geest is gekomen op die discipelen. Dan staan ze op met vrijmoedigheid. Ondanks dat het lijden brengt. Ondanks dat ze voor gek worden verklaard. Ze kunnen het. Maar niet vanuit hun eigen kracht. Ze kunnen het omdat God die kracht geeft. We zijn allemaal uitgenodigd om discipelen van Jezus te zijn. En dat is al een heel bijzonder voorrecht. Als je bedenkt hoe het bij het Jodendom was, dat het alleen maar voor de enkele knappe koppen was die de potentie hadden. Zegt Jezus, ik zie potentie in jou om te worden zoals ik. Ik zie potentie in jou, in jullie allemaal. En het is niet alleen voor de Joden. De discipelen krijgen van Jezus de opdracht om alle volken tot zijn discipelen te maken. Er ligt een uitnodiging, een heel bijzonder kostbare uitnodiging voor iedereen om zijn discipel te zijn. Maar Jezus zegt wel, als je die uitnodiging aanneemt, is het alles of niks. Ga zitten en reken. Wil je er helemaal voor gaan? Je hoeft Jezus niet te volgen. Je mag het ook niet doen. Maar als je daar dan zit, bedenk dan ook wat het alternatief is. Jezus niet volgen. Je kunt het doen. Je vasthouden aan je familie, aan je eigen belang. Je kruis niet op je nemen. Gewoon lekker je eigen leven leiden. Er is een bepaald moment dat Jezus dat vraagt aan zijn discipelen. Wouden jullie niet weggaan als de mensen Jezus' woorden hard vinden? Zegt Petrus, nee. Want waar anders vinden we woorden van eeuwig leven? Als Jezus op een andere plek uitdaagt tot discipelschap, dan zegt hij, je hoeft het niet te doen, maar bedenk wel, wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen. Wat heb je eraan om alles te hebben in de wereld? Maar schade te hebben aan je ziel. Dat eeuwige leven niet te krijgen. Wat is het alternatief van niet radicaal achter Jezus aangaan? Halverwege opgeven. Belachelijk gemaakt worden. Alles verliezen. Helemaal niet achter Jezus aangaan. Is dat een optie? Uiteindelijk denk ik niet. Uiteindelijk weet ik zeker van niet. En dan is er nog een andere optie. En dat is alles. Alles geven voor Jezus. Hem bovenaan zetten. Zo ver bovenaan dat het lijkt of je al het andere in je leven haat. Niet omdat je er niet van houdt, maar omdat Jezus daar zo ver bovenuit stijgt dat je bereid bent om het los te laten. En we zien dat in de vervolgde kerk. Dat mensen dat soort keuzes moeten maken. Dat ze verstoten soms worden door hun hele familie. Moeders die worden weggehaald bij hun kinderen. Het lijkt me echt zo moeilijk om voor Jezus te kiezen en je kinderen achter te laten. En wij denken dan soms, gelukkig hoeven wij dat soort keuzes niet te maken. Maar zo'n keuze maak je niet halverwege je toren. Zo'n keuze maak je niet als je de oorlog al bijna aan het verliezen bent, om je kracht in te zetten. Jezus zegt, zo'n keuze maak je aan het begin. Je maakt die keuze al. Op welke plek zet jij Jezus? Zodat op het moment dat je echt moet kiezen, je al zeker weet welke keuze je maakt. Jezus, niemand anders dan Jezus. En we moeten niet fanatiek worden. En denken, dat kunnen we wel. Maar we mogen vastberaden zijn. Met open handen. Want we zijn een leerling. We moeten nog van alles leren. En dat gaan we doen met vallen en opstaan. En Jezus geeft daar oneindig veel genade voor. Maar alleen als we vastberaden achter hem aan willen blijven gaan. En als we daar met open handen staan, dan beseffen we hebben de kracht van de Heilige Geest nodig. Want we zien al, bij die mensen die achter Jezus aankwamen, toen Jezus op aarde liep, ze konden het niet. En wij moeten ook reëel zijn over onszelf. Wij kunnen het niet zelf. Wij kunnen het alleen door zijn kracht. Ik wil je uitdagen om deze week een keer te gaan zitten. Voor de eerste keer misschien, maar ook als je al langer Jezus volgt. Ga er weer eens voor zitten. En denk erover na. Haat jij je familie en jezelf? De manier hoe Jezus het hier bedoelt. Neem jij je kruis op en ga je achter hem aan. Laat jij alles achter wat je hebt. Heeft Jezus de absolute prioriteit in je leven? Of doe je dat Jezus volgende misschien soms maar een beetje bij? Jezus' boodschap is radicaal. Het is alles of het is niets. Niet iets om zomaar over te beslissen. Wel iets elke dag mee te nemen en elke dag te kiezen. Amen.